Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. En die zal in het teken staan van de bevestiging van de broeders M. Heuvelman en L.J. Bontebal. En na de dienst kunt u de nieuwe ambtsdragers samen met hun vrouwen in de voorkerk Gods zegen wensen. Deze week zijn er de volgende activiteiten. Op maandag is er catechisatie. Op donderdagmiddag is er de contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. Op donderdagmiddag is ook de mannenvereniging. En vrijdag is de JV 16+ en voor de tienerclub is er en voor de tienerclub en die zijn gaan samen schaatsen. En dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen, laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 75. Het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. 75 vers 1. Omdat we vanmorgen verder gaan met de Noachsgeschiedenis, zingen we na de wet van Psalm 104, het zevende vers. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt en die regen geeft uit zijn hoge zalen. Psalm 104, vers 7 zingen we nadat we ons gesteld hebben voor de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden, in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen, voordat we de Bijbel gaan lezen, eerst de Heere vragen om zijn zegen. En we willen ook voorbeden doen voor de kerkenraadsvergadering aanstaande donderdagavond. Laten we samen bidden, gemeente. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Zo zijn we de dienst begonnen met de lofzang aan te heffen op u, Heere Jezus, die ons deze dag weer geeft. En we hebben ervan gezongen dat u de gevende God bent. De God die regen uit de lucht geeft, die de wolken gebiedt en die zorgt dat het klimaat zo is ingesteld dat wij elk jaar weer hebben te eten en hebben te drinken. U zorgt voor ons voedsel Wat ook vanmorgen bij het ontbijt weer voor ons klaar stond. En dat doet u alles zonder dat wij daarom gevraagd hebben. Het is er gewoon weer. En Heere, zo is het met zoveel wat u ons schenkt. Zonder dat wij daarom vragen, maar wat u ons geeft uit uw milde hand. Uit uw grote barmhartigheid. En dan wijzen die lichamelijke gaven toch ook op de geestelijke gaven die u ons geeft. Dat wij bij die gevende God zouden aankloppen en vragen dat wat we nodig hebben. Heren, dat hebben we gedaan de afgelopen jaren, ook in deze gemeente, toen er 2 vacatures ontstonden, eigenlijk 3, ook in de kerkvoogdij een vacature. Daar hebben we u gevraagd, Heren, wilt u het weer opvullen? En in deze dienst mogen we erbij stilstaan dat u die gebeden verhoord heeft. Dat we in een tijdsbestek van een paar maanden 3 benoemingen mochten doen waar alle 3 de broeders ja op mochten zeggen. Heren, we danken u dat u ook een God bent die in harten werkt. En daarin ook laat zien dat u de God bent die leeft. Die in 2023 nog steeds dezelfde bent als dat u was in de tijd van Noach. Ja, Heren, daar willen we vandaag over na gaan denken. Over hoe Noach in zijn ambt die onmogelijke opdracht kreeg. Allereerst om de ark te bouwen, daar kreeg hij de tijd voor. Maar toen om in de ark de dieren en zijn eigen gezin te verzamelen. En daar was maar 7 dagen de tijd voor, een onmogelijke opdracht. En zo kan het toch ook bij de nieuwe broeders zijn. Dat die naar de opdracht kijken die u ze geeft. En als we daar straks van zullen lezen in het formulier. Dan kunnen we niet anders dan zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Hoe krijgen we dit ooit allemaal voor elkaar? Wie ben ik? Dit kan ik niet. Maar Heren, dan bent u de God die zegt, wees nou maar gewoon gehoorzaam. En dan zal ik je geven wat je nodig hebt. En dan zal je verwonderd staan bij de zegen. Heren, mag het zo een rijke dienst zijn. Waarin het geheim van het ambt naar voren mag komen. Ja, en dat het ook voor de broeders die al in het ambt gesteld zijn. Hier in deze gemeente, maar er zijn er ook in ons midden die elders in een ambt gesteld zijn. Dat het een bemoediging mag zijn. Om het werk voor u te blijven volhouden. En dat ook met vreugde te doen en met verwondering. Ja, Heren, we bidden het voor de gehele gemeente. Dat verwondering en een nieuwe toewijding aan u de vrucht zal zijn van de prediking van vandaag. Dat we verwonderd mogen zijn over u, de God die leeft. Heren, stel deze broeders die vandaag hun jawoord geven tot een zegen in het midden van de gemeente. Samen met hun vrouwen ook. Heren, zij staan meer op de achtergrond. Ze staan niet in het ambt, maar ze ondersteunen het. En zij zijn de steun en de toeverlaat van deze mannen. Wil in de gezinnen daarom ook uw zegen niet onthouden. Maar daar rijk uw zegen geven. Ja, Heren, en dan mogen we zo de kerkenraad als geheel ook aan u opdragen. Als we aanstaande donderdag de eerste vergadering hebben met z'n allen weer, waar de vacatures vervuld zijn, Heren, geef dat we als een eenheid mogen optrekken en dat we u in alles mogen volgen. Geef ons een luisterend oor naar u. En geef ons wijsheid om die dingen die u ons zegt toe te passen op de gemeente. En geef in de gemeente dat ze zich laten leiden door u. En ook zien dat de kerkenraad een middel is in uw hand om hen te leiden. Geef zo, Heren, dat we als kerkenraad en als gemeente gezegend mogen zijn met elkaar. En dat deze gemeente zal mogen volharden. Ja, Heren, doe ons dagelijks volharden, opdat ook deze gemeente moog zalig worden. Dat alles, dat bidden wij van u In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen de Bijbel in het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis. En daarvan lezen we het 7e hoofdstuk. De tekst vanmorgen is vers 1 tot en met 16. Dus Genesis 7, vers 1 tot en met 24 lezen we. En 1 tot en met 16 is waar we voorafgaand aan de bevestiging met elkaar bij stil zullen staan. Noach heeft de ark gebouwd, dat is voltooid in 120 jaar en dan gaat de Heere na die voltooiing met Noach spreken. Genesis 7, daarna zei de Heere tot Noach, ga, jij en je hele huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van al het reine vee zult u tot u nemen 7 en 7, dat wil zeggen 7 paar. Het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is, 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte van de hemel, 7 paar, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de hele aarde. Want over nog 7 dagen zal ik het doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaar oud als de vloed van de wateren op de aarde was. En zo ging Noach met zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege de wateren van de vloed. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er 2 aan 2 tot Noach in de ark. Het mannetje en het wijfje, zoals God Noach geboden had. En het gebeurde na die 7 dagen dat de wateren van de vloed op de aarde waren. In het 600ste jaar van het leven van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag van die maand, op die dag zijn alle fonteinen, dat wil zeggen alle waterbronnen van de grote afgrond, opengebroken. En de sluizen van de hemel geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noach's zonen, desgelijks Noach's vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. En van alle vlees waarin de levensgeest was, kwamen er 2 aan 2 tot Noach in de ark. En die kwamen mannetje en vrouwtje van alle vlees, zoals hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. En die vloed was 40 dagen op de aarde en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark dreef op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de hele hemel zijn, bedekt werden. 15 el omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mensen. Al wat een adem des geestes van wat een levensadem in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Zo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte van de hemel. En ze werden verdelgd van de aarde. Maar Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 66, vers 2 en 3. Psalm 66, vers 2 en 3. We zullen straks na de preek, zonder dat ik dat verder aankondig, van Psalm 75, vers 2 en vers 4 zingen. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht auto's recht doen in het gericht. Psalm 75 vers 2 en 4 is ons antwoord op de prediking. Het thema is vanmorgen: de Heere gebiedt Noach om in te schepen. De Heere gebiedt Noach om in te schepen. We staan stil bij twee gedachten. Allereerst het geheim van Noachs ambtsbediening. En ten tweede het geheim van jullie ambtsbediening. Dus de Heere gebiedt Noach om in te schepen. Het geheim van Noachs ambtsbediening en het geheim van jullie ambtsbediening. Dus allereerst het geheim van Noachs ambtsbediening. In het 7e hoofdstuk van Genesis krijgt Noach de opdracht om de laatste voorbereidingen te treffen. Hij heeft jaren aan de ark gebouwd en die is nu gereed en nu geeft de Heere hem een nieuwe opdracht. Hij zegt in vers 1, ga Noach, ga jij en je hele huis in de ark, want ik heb gezien dat je rechtvaardig bent voor mijn aangezicht in dit geslacht. Noach, je moet de ark ingaan met alle mensen die bij je horen. Nou, dat moet nog wel lukken, zou je zeggen. Alhoewel, het is niet vanzelfsprekend dat je kinderen in hetzelfde spoor gaan als jij zelf, hoewel je ze er toch in opgevoed hebt. Maar daar gaat het vanmorgen even niet over. Noach heeft dat trouwens wel ervaren na de zondvloed vooral, dat kinderen van hem een andere weg gingen. Maar daarover gaat het vanmorgen dus niet. Noach moet met zijn hele huis, met zijn gezin, de ark ingaan. En dan krijgt hij in vers 2 en 3 een opdracht en dan wordt het nog wel een stukje ingewikkelder. De Heere zegt: van al het reine vee zul je tot je nemen, 7 paar en het mannetje en het vrouwtje. Maar van het vee dat niet rein is, 2, het mannetje en het vrouwtje. En ook van de vogels van de hemel, 7 paar, het mannetje en het vrouwtje, om zaad, om nageslacht van die dieren straks levend te houden op de hele aarde. Niet alleen zijn gezin, maar ook van alle dieren moet Noach er 2 paar, of minstens 2 paar, 2 van meenemen. Stel je een ogenblik voor dat je die opdracht krijgt. Je zou toch niet weten hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Stel je voor, je staat in Noach zijn schoenen en je krijgt die opdracht. Noach, ga in de ark met je gezin en neem van de reine dieren 7 paar en van de niet reine dieren 1 paar. En oh ja, daar krijg je een week de tijd voor. Daar sta je dan bij de ark. En je vraagt jezelf af, ja, maar wacht eens even, om hoeveel dieren gaat het dan eigenlijk? En Noach, die kent die ark op zijn duimpje, heeft hem gemaakt, maar en die is groot. Maar is die ark daar eigenlijk wel op berekend? En hoe krijg ik die dieren in zo'n korte tijd in die ark geladen? Dat zijn allemaal vragen die bij je opkomen, nietwaar? Nou, zullen we om te beginnen eens even over die vragen nadenken? Om hoeveel dieren gaat het? Jongens en meisjes, hoeveel verschillende dieren zijn er? Net zoveel als op de kinderboerderij? Nee, hè, veel meer. Net zoveel als in Blijdorp, in de dierentuin? Nee, nog veel meer. Misschien heb je met biologie wel geleerd wat voor dieren je allemaal hebt. Zoogdieren die op het land leven. En reptielen, landdieren die eieren leggen. En allemaal soorten vogels. En ze hebben allemaal één ding gemeenschappelijk, ze ademen. Ze hebben zuurstof nodig. Nou, in Genesis 7 heb je ook verschillende categorieën. In vers 14 hebben we dat gelezen. 4 verschillende groepen. Het gedierte naar zijn aard, dat zijn de wilde dieren. En het vee naar zijn aard, dat zijn de dieren die je ook kan houden. Zoals als koeien. Het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt en de vogels naar hun aard, naar hun soort. Van elk van die grote groepen moet je een soort nemen. zegt de Heere tegen Noach. Nou, in de biologie, ik heb dat nog weer eens even opgefrist voor mezelf. Hoe zit dat ook alweer? Dieren die worden onderverdeeld. Allereerst in hele brede groepen, in klassen. Bijvoorbeeld de zoogdieren. En die zoogdieren worden weer onderverdeeld in verschillende orden. Bijvoorbeeld de roofdieren. En die worden weer in verschillende families onderverdeeld. De katachtigen, en die katachtigen, die worden dan weer in geslachten onderverdeeld. Bijvoorbeeld de panters. En daaronder zitten de soorten, de leeuw bijvoorbeeld. Zie die vijf verschillende stappen? Nou, die dieren die tot diezelfde soort behoren, dat zijn dieren die in staat zijn om zich onderling voor te planten. En die ook nakomelingen krijgen die vruchtbaar zijn. En daaronder heb je natuurlijk ook nog weer allerlei soorten rassen. Als je denkt aan de koeien, dan heb je allerlei soorten koeienrassen. De Maasrijn-IJsselkoe, een Belgische witblauwe koe, een Lakenvelder. Nou zegt de Heere niet van elk ras moet je er een in de ark hebben, maar van elk soort. Dus in het geval van de koe, dat is een rijndier, moesten er 7 paar, dus 14 koeien in de ark komen. Nou, als je die onderverdeling in dat soort soorten hanteert, om hoeveel diersoorten gaat het dan? Er zijn wetenschappelijke schattingen gemaakt dat er 8000 verschillende diersoorten zijn op de aarde. Inclusief dus de diersoorten die al zijn uitgestorven. Nou, als je er van elk minstens 2 nodig hebt, dan heb je dus van die 8000, heb je er 16.000 dieren nodig. Die in die ark moeten komen. Maar dan zijn er ook nog de reine dieren, daar moet je er meer van hebben. Dan heb je er 7 paar van mee. Dus als we nou even een grove schatting maken, heb je 20.000 dieren in die ark. Dus Noach krijgt de opdracht om in 7 dagen 20.000 dieren in te laden. Paste dat allemaal wel? 20.000. Is de ark daar wel op berekend? Nou, hoe groot was die ark? We hebben dat bij Genesis 6, hebben we daarbij stilgestaan. Die ark was 150 meter lang, 23 meter breed en 14 meter hoog. En dat had 3 verdiepingen. De kerk hier, dat is 12 meter hoog, dus nog 2 meter erbovenop. Zo hoog was de ark. En als je gaat rekenen, dan is de inhoud van de ark 24 keer deze kerkzaal. Dat is de inhoud van de ark, 24 van dit soort kerkzalen. Bijna 50.000 kubieke meter. Dus het is een gigantisch schip geweest. En dan van 3 verdiepingen, en daarin moet Noach alle dieren inladen. Ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan, hoeveel dieren passen daar dan precies in? Nou, dat is, stel dat je dat Noach de ark vol met schapen geladen had, dan passen er 19.000 schapen in de ark. En dan voldoe je precies aan de regels die de EU stelt, voor hygiëne en zo. Nou had Noach gelukkig nog niet met de Europese Unie te maken, maar toch. Dan hebben ze genoeg zuurstof en dan hebben ze genoeg bewegingsruimte. Past dat wel dan? Nou ja, 20.000 dieren hadden we geschat, maar 19.000 schapen, ja, kan nog wel eens krap worden. Maar lang niet alle dieren zijn natuurlijk zo groot als een schaap. De vogels zijn bijna allemaal kleiner. En de reptielen zijn ook bijna allemaal kleiner, de hagedissen en salamanders en zo. Heel veel zoogdieren zijn kleiner dan een schaap. 89% van de diersoorten zijn kleiner dan een schaap. De gemiddelde grootte van al die diersoorten is een forse rat, zoiets. Dus dat moet allemaal prima gepast hebben in die ark. En dan was er ook nog ruimte om voedsel op te slaan. Nou, als we dus rustig nagaan, is de grootte van de ark niet het probleem, het aantal dieren is niet het probleem. Het probleem is, hoe krijg je ze allemaal in die ark? In 7 dagen tijd. Want de Heere geeft Noach wel een hele strakke planning. Jongens en meisjes, kunnen jullie dieren vangen? Stel nou hè, dat ik jullie vanmorgen een opdracht geef. Dat ik tegen jullie zeg, volgende week is er weer kerk. En dan wil ik dat jullie allemaal 5 verschillende dieren meenemen naar de kerk. Nou, dan ga je vanmiddag eens even nadenken, hoe ga ik dat aanpakken? Nou, dan denk je, de buren die hebben een hond. Ik kan wel eens vragen of ik die mee mag nemen volgende week. En bij de boer vlakbij, die hebben misschien wel een kat vrij rondlopen. Die mag ik misschien wel vangen en dan kan ik hem meenemen. En ik kan ook wel eens even Ouderling Koren even opbellen. Die hebben wel een paar vogels die ik mee mag nemen. En bij de kinderboerderij is er vast wel een konijn waar ik op mag halen. En dan kom je misschien wel op 5 dieren volgende week. Moet je natuurlijk ook wel nadenken, hoe krijg ik die mee naar de kerk? Want ik kan ze allemaal in de auto stoppen, maar die hond, die gaat natuurlijk achter die kat aan. En die kat, die heeft wel zin om dat vogeltje lekker op te peuzelen. Dus dat wordt wel moeilijk. Je hebt een kooitje nodig en een mandje voor die kat, waar die kat in kan. Nou, je stelt het je allemaal wel voor als je een beelddenker bent. Dat wordt nog wel even een opdracht. 5 dieren mee naar de kerk volgende week. Maar als ik nou zeg, neem er nou volgende week eens 50 mee. 50 dieren. Joh, hoe ga je dat doen? Dan moet ik eens praten bij de kinderboerderij. En dan heb ik een vrachtwagen nodig of zo. En heel wat kooien. Maar als ik zeg, je moet er 500 meenemen. 500 dieren volgende week hier naar de kerk. Ja, dat krijg je nooit in de auto en misschien zelfs niet in een vrachtwagen mee. Nou, Noach kreeg van God een nog veel moeilijkere opdracht. Noach, van elk diersoort, je mag er geen één vergeten, wil ik dat je de volgende week 2 in de ark hebt. Een mannetje en een vrouwtje. Niet alleen de kleine dieren, een muis, maar ook de grote dieren, een nijlpaard, een olifant, een giraf. Al die dieren moest Noach in die ark zien te krijgen. Nou, als je filmpjes op YouTube gaat kijken hoe je een giraf moet krijgen in een vrachtwagen, als die van de ene naar de andere dierentuin wordt overgeplaatst. Dat duurt dagen. En toch zegt de Heere tegen Noach, al die dieren moet je meenemen in de ark. En oh ja, Noach, ik geef je niet veel tijd, 7 dagen. Maar je kan toch nooit? Kan Noach toch nooit 20.000 dieren vangen en in de ark brengen? Zelfs als Noach zegt tegen zijn zonen, jullie moeten me meehelpen, en tegen de vrouwen van zijn zonen, tegen zijn eigen vrouw, dan lukt dat niet. Maar weet je, toen Noach de ark begon te bouwen, toen heeft God Noach een geheim verteld. 120 jaar daarvoor heeft de Heere aan Noach een heel bijzonder geheim gegeven. En dat geheim, dat is ook het geheim waar vandaag de papa van Lucas en Manuel en de papa van Luc en Ben mee in dienst genomen worden door de Heere. Waar ze hun bediening mee mogen beginnen. Het is een heel bijzonder geheim waar ze telkens weer aan terug moeten denken en waar jullie je vader ook telkens aan mogen herinneren. Let maar op, wat staat er in Genesis 6, vers 19 en 20? Dus dat was helemaal aan het begin bij de opdracht om de ark te bouwen. Daar zegt de Heere al, en u zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk in de ark doen komen om met u in het leven te behouden. Mannetje en vrouwtje zullen ze zijn. Van het gevogelte naar zijn aard, daar heb je dus weer die categorieën. Van het vee naar zijn aard, van het kruipend gedierte, van de aardbodem naar zijn aard. 2 van elk, zullen tot u komen om die in het leven te houden. Zie je het geheim? Noach, jij moet al die dieren meenemen en al die dieren in de ark brengen. Maar weet je wat, dat lukt jou nooit in je eentje. En daarom zal ik ze, als het straks zover is, zelf naar je toe komen brengen. Er zullen er 2 naar u toe komen. Zie je het geheim, is dat niet heel bijzonder? God zegt, ik geef je een onmogelijke opdracht, Noach. Veel te moeilijk. En je bent met veel te weinig mensen. En je hebt veel te weinig tijd. Maar wees niet bang, ik ben erbij. Ik werk mee. Het enige wat jij hoeft te doen is die dieren hun plekje in de ark te wijzen. En zo is dat in die 7 dagen gebeurd. De Heere is de God die alle dieren gemaakt heeft op de 6e scheppingsdag. En hij is de God die ook over al die dieren regeert. En hij kan zo tot die dieren spreken en ze zijn gehoorzaam. En zo is het dat God tegen die dieren gezegd heeft, jullie moeten naar Noach gaan. En daar komt er een leeuw en een leeuwin en die gaan naar Noach. En daar komt een wolf en een wolvin en ze gaan erheen. En er komen 7 rammen samen met 7 schapen en 7 bokken en 7 geiten, 7 stieren en 7 koeien. En er komen 2 raven en er komen kippen en er komen giraffen en er komen neushoorns en noem het allemaal maar op. Ze komen, zegt vers 9, 2 aan 2 naar Noach in de ark. En dan staat er in vers 9 nog iets bij. En dat mogen we niet vergeten. Gelijk als God Noach geboden had. God heeft het Noach geboden en die dieren die kwamen. Ik vermoed zelfs dat ze in de juiste volgorde zijn gekomen. De dieren die achter in de ark moeten als eerste. Want er moest natuurlijk goed gekeken worden naar de balans. Noach kon die dieren niet wegen. Om uit te rekenen wie aan welke kant moest zijn. Maar God wist precies waar ze thuis hoorden en Noach bracht ze in de ark 2 aan 2. Dat is het geheim van Noachs ambtsbediening. En broeders, dat is ook het geheim van jullie ambtsbediening. Want wat is hiervan de les? Wat is het geheim dat jullie meekrijgen in jullie ambtsbediening? Nou, niet dat de kerk een beestenboel is. Al denk je dat soms misschien wel. De les is, jullie krijgen een taak die veel te groot is. En die je niet alleen kan. En die we ook niet met z'n tienen kunnen doen. 4 ouderlingen, 3 diakenen, 2 kerkvoogden en een predikant. Dat lukt ons niet. Dat is onmogelijk. Maar de Heere zegt vooraf, ik werk mee. En ik zeg precies wat jullie moeten doen. En ik zorg voor de vervulling van die opdracht. En jij, je zal verwonderd erbij staan. Over hoe de Heere je wil gebruiken. Je staat er niet meer in verwondering bij. Met de handen in de zakken van ik stond erbij en ik keek ernaar. Nee, Noach is 7 dagen druk geweest. Die heeft misschien wel een paar nachten is die opgebleven. Maar bij elk dier stond hij weer verwonderd over Gods werk. Allereerst dat paardje er naar hem toe komt gevlogen. Ze zijn helemaal niet schuw. En die neushoorn, hij ziet hem aankomen en hij is misschien wel bang geworden. Maar die neushoorn, die is zo makkelijk als een lammetje, die geeft hem geen kopstoot. En die tijger, die doet zijn bek niet open, maar die gaat als een tamme huiskat in zijn kooitje liggen. En de dieren doen elkaar niks aan. Noach staat verwonderd, samen met zijn gezin. Verwonderd van de Heere, Noach krijgt de opdracht om zijn gezin en de dieren in te schepen. En toen hij het hoorde, dacht hij, hoe krijg ik dat in vredesnaam voor elkaar? Maar God zorgt ervoor van begin tot eind. Broeders, jullie zijn geen Noach. Er staat ook geen ark klaar waar je de mensen in moet laden. De kerk is ook niet een ark waar je iedereen een plekje moet wijzen. Maar toch heb je veel meer met Noach gemeenschappelijk dan je denkt. Net als Noach krijg je op het eerste gezicht een onmogelijke opdracht op de schouders gelegd. Iets waarvan je zegt, ik ben onmogelijk tot deze dingen bekwaam. Maar omdat de Heere zelf meewerkt, kan het wel. En daarom is het goed om in je ambtsbediening telkens weer aan Genesis 7 terug te denken. En ik moedig de vrouwen er ook toe aan om ze er telkens weer aan te herinneren. En gemeente, herinner ons als kerkenraad ook telkens weer aan deze les. Zeg gerust, jullie zijn door de God van Noach in het ambt gesteld. Net als Noach krijg je een moeilijke en veel te grote opdracht, maar de God van Noach is dezelfde. Hij is na al die eeuwen niet veranderd. Hij is dezelfde schepper, dezelfde God die de natuur gebiedt en ze gehoorzaamt, het dierenrijk. Hij gebiedt de dieren en ze komen en hun instinct om te doden en om geweld te doen, dat is door onze zondeval in de wereld gekomen. Dat zet God voor een jaar uit. Hij regeert alles. We zullen het volgende week ook zien. Het klimaat, dat gebiedt hij ook, waar wetenschappers vandaag een proces van miljoenen jaren aan hangen. Dat kan God in een jaar af. Het jaar van de zondvloed. Maar dat is volgende week. God gebiedt zijn schepping en die schepping gehoorzaamt. En daar moeten we ons bewust van zijn. Juist in het ambt. Wij hebben, en we zeggen het elke dienst opnieuw, onze hulp en onze verwachting in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart. Onthoud dat en herinner elkaar daaraan. We staan in dienst van diezelfde God als Noach. En hij hoeft maar te spreken en de schepping gehoorzaamt. Ja, het ambtelijke werk, ook dat van Noach, dat staat in dienst van God spreken. Doordat God tot die dieren spreekt, komen ze. En zo gaat Noach in de ark en zo komen de dieren in de ark. En Noach is daar bij de ingang bezig om die dieren allemaal hun plaats te geven. In de ark. Ze komen vanzelf, maar ze lopen niet automatisch naar hun kooitje. Noach moest die kooitje bouwen, zegt hoofdstuk 6 vers 14. En de tekst zegt nadrukkelijk in vers 9, ze kwamen niet naar de ark, nee, ze kwamen naar Noach in de ark. Ze gingen via Noach. En dat is nou een les in het bijzonder voor het ambtelijk werk. Namens de Heere gaf Noach de dieren hun plaats. Noach gaf daar leiding aan. En zo mogen jullie mensen geestelijk op hun plaats brengen. Want God roept mensen tot geloof. God roept mensen op om tot de Heer Jezus te gaan. Hoe doet hij dat? Door met ze te spreken. Door de prediking van het woord. En door die prediking werkt de Heilige Geest in de harten en die mensen die komen naar de Heer Jezus. Maar wie tot geloof komt, die weet niet ineens alles. Wel nee, die mensen die tot geloof komen weten nog heel weinig en die moeten onderwezen worden. En jullie vervullen daar een rol in. Om mensen te stimuleren om naar de Bijbelkring te komen. Om mensen te bemoedigen als ze moeilijke dingen meemaken. Om ze te waarschuwen als ze de verkeerde kant uitgaan. Om mensen te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze hebben. Om de kinderen naar catechisatie te sturen bijvoorbeeld. Om mee te denken als er belangrijke keuzes voorliggen. Om samen met mensen te bidden als er wijsheid ontbreekt. Kortom, dat werk wat God begonnen is, net als in Noach's tijd. God is begonnen die dieren te sturen. Dat werk wat God begonnen is, daar spelen jullie een rol in. Ze komen naar jullie. En God werkt door jullie heen. En dat werk, dat staat in het kader van het naderende oordeel. Want God zei tegen Noach nog 7 dagen in vers 2. Het is niet vrijblijvend, er zit een ernst in het werk. Een urgentie. Deze gemeente moet tot Christus gebracht worden. Er zijn er die buiten zijn. En de tijd die we hebben is maar kort. We weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Maar we weten wel dat zijn dag steeds dichterbij komt. En hoe lang hebben we nog de vrijheden die we hebben? Waarop moeten we de gemeente voorbereiden? Naarmate de tijd vordert, gaat het voor ons als gemeente ook steeds meer hierom draaien wat van Noach geldt, dat hij rechtvaardig was onder zijn tijdgenoten. Noach was iemand die was anders. Noach had een andere levenshouding dan de mensen om zich heen. Hij had een andere manier van denken dan de mensen om zich heen. Hij was gericht op wat God wil, in plaats van op wat de mensen goed vinden. Noach was een man die geleerd heeft om tegen de stroom in te gaan. Dat is wat in een tijd van moreel verval steeds meer en steeds weer gewenst is. Christenen die zullen in de eindtijd daaraan herkend worden dat ze anders zijn, want ze houden vast aan het woord. En wij zijn geroepen om de gemeente daarin voor te gaan. Al gaat dat tegen alles in. Al hebben we de tijdgeest tegen, al hebben we de meerderheid tegen. Toch gehoorzaam zijn, vasthouden aan het woord, terwijl je beseft, de dag van de wederkomst is aanstaande. En dat vraagt wat van je. Je moet aan het werk, net als Noach. En wat moet je dan doen? Ik kan samenvatten in één woord. Gehoorzaamheid. Noach heeft Gods zegen ervaren, maar die zegen die kwam niet vanzelf, die kwam in de weg van de gehoorzaamheid. Zo werkte de Heere. Hij zegent degene die hem gehoorzaam zijn. En die gehoorzaamheid, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, mooie one-liner. God zegent gehoorzaamheid. Maar reken er maar op dat die gehoorzaamheid beproefd zal worden. Die zal aangevallen worden. Gehoorzaamheid geeft houvast, maar is ook moeilijk. Waarom? God vraagt niet alleen makkelijke dingen van ons, maar ook moeilijke dingen. Dingen die om volharding vragen. Dingen die om doorzettingsvermogen vragen. Noach, bouw een ark van 150 bij 24 meter. Een project van lange adem. Ga er maar aan staan, 120 jaar lang bouwen. Dat is voor ons niet anders. Het ambt is niet even iets wat je erbij doet. Het is een roeping. Het is een taak van lange adem. Je gaat hele mooie en ook moeilijke dingen meemaken. En je zit er net als Noach met je neus bovenop hoe de Heere werkt. En dan word je verwonderd. Maar je zal soms ook dat moeilijke gesprek aan moeten gaan of kritiek te verduren krijgen. En je kunt niet zomaar zeggen, nou stop ik ermee, want de Heere heeft je geroepen. Volharding, gemeente, is niet alleen iets wat bij het ambt hoort, maar dat hoort bij het christenleven. Je bent een christen voor de rest van je leven of je bent het niet. De Heer Jezus zegt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hij zegt niet, wie 5 jaar volharden zal. Wie 10 jaar trouw is gebleven. Of wie 20 jaar christen is en daarna in een leven van de zonde ingaat, die zal toch zalig worden. Nee, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Het vraagt om volharding tot het einde. Ook als het moeilijk is. Net als Noach is gehoorzaamheid soms moeilijk. Gehoorzaamheid is soms ook onlogisch. De Heere vraagt soms hele onlogische dingen. Om te zien of wij hem vertrouwen omdat hij het zegt. Gewoon gehoorzaam zijn, want God zegt het. En dat gaat soms tegen je verstand in. Je kan soms ook in het ambt de gedachte hebben, ja maar Heere, gaat dit nou wel werken? Zou Noach die gedachte ook niet gehad hebben? Ik moet een ark op het droge bouwen, geen water te bekennen. En toch gaan bouwen. En toch blijven waarschuwen voor de vloed, al is er nog geen wolkje aan de lucht. Ook als mensen spotten. En je eigen jongens aanmoedigen. Jongens, je moet straks wel mee, hè? Sem, Gam, Javet. Want God gaat straks de sluizen van de hemel openen. Ook als Sem, Gam en Javet zeggen, pa, het duurt nu al 40 jaar en er is nog niks van die vloed te zien. Wacht maar af, jongens. Want Gods geduld is nog niet op. En de ark is nog niet af. De Heer, gehoorzaam zijn is niet altijd navolgbaar voor ons verstand. Maar juist dan is het van belang om gehoorzaam te zijn. In Noach's geval is dat hele project van die ark toch onnavolgbaar. Hoe krijg ik die dieren erin? Noach, daar zorg ik voor. Ga jij maar aan het werk. Maak jij je daar maar niet druk over. Dat komt straks wel. En nog werkt het zo. Mensen vragen wel eens, als ik hier in het dorpshuis met wat mensen van het dorp een ontmoeting heb, joh, waar komen die mensen op zondag nou allemaal vandaan? En hoe lukt het je om die mensen naar de kerk te trekken? Wat voor bijzonders doe je? Dan zeg ik altijd, doe niks bijzonders. Ik doe de Bijbel open. En dat lees ik met de mensen. En ik geloof dat als we zo de Bijbel openen, dat de Heer met ze spreekt. En er zijn nog altijd mensen, ook op dit eiland, die willen weten, wat heeft God nou te zeggen tegen mij? Nou, dan komen ze naar de kerk om daarna te luisteren. Ben jij niet nieuwsgierig wat de Heer tegen jou te zeggen heeft? Dan heb je gelijk een ingang. Gods methode, de prediking, is dwaasheid voor de wereld. Want ze kunnen ook zeggen, joh, dan zit je daar gewoon 1,5 uur stil te luisteren. Gods methode is de prediking. En veel kerken laten dat los. Die stoppen als het ware om de ark te bouwen. Volgens Gods voorschrift. Of die hangen er slingers in en die bouwen er een glijbaan in om het leuk en gezellig te maken in de ark. En die besteden hun energie verkeerd. En dan is er op den duur geen ark meer die redding biedt. Het is een heel simpel voorbeeld. Gods methodes zijn niet altijd logisch, maar vragen wel om gehoorzaamheid. En dan zal je verbaasd staan van zijn zegen. Net als Noach. En dit valt niet altijd mee. Je hebt soms een berg kritiek te weerstaan. En je moet soms ingaan tegen wat de meerderheid, ook de meerderheid van de gemeente soms zegt. Niet omdat een ambtsdrager nou eenmaal de baas wil zijn, helemaal niet. Maar omdat Gods principes leidend moeten blijven. Je moet soms dingen zeggen die niet populair zijn of die mensen doelbewust verkeerd uitleggen. Je moet vasthouden aan principes die in de samenleving en in de kerk niet houdbaar lijken. Maar hou jezelf en hou elkaar telkens weer scherp. Dat de weg van de gehoorzaamheid misschien niet de weg is van de minste weerstand. Maar wel de weg waar zegen gegarandeerd is. Jongens en meisjes, jongeren, de les van Genesis 7, de les van Noach is heel simpel. De Heere zegt, als jij doet wat ik zeg, dan werk ik mee. Dat beloof ik. En als je ziet dat ik meewerk, dan ben jij straks heel blij en verwonderd. Dat is het geheim van Noach's ambtsbediening en van jullie ambtsbediening. Noach's geheim zijn niet zijn vrome praatjes. Nee, zijn daden spreken. En dan hoor je de Heilige Geest van Noach zeggen, hij is rechtvaardig. Hij is oprecht. Dat is een man die wandelt met God. Dat is wat voor Noach spreekt. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Niet vandaag wel en morgen niet, maar continu 120 jaar gebouwd. En natuurlijk heeft hij de neiging soms gehad om die hamer er maar bij neer te leggen. Maar hij ging toch weer verder. Want Noach luistert naar de Heere. En God werkt mee. Broeders, volg zijn voorbeeld na. Luister wat God zegt. Denk vanuit wat God zegt. En doe wat hij zegt. En dan zie je de zegen op je werk. Vier dingen dus. Luisteren. Overdenken. Het doen. En de zegen verwachten. Laat dat leidend zijn voor je ambtelijke werk. En laat je er niet van afleiden. Maar bedenk dan de les van Noach. Als ik gehoorzaam ben aan de Heere, dan zal hij het werk zegenen. En dan zijn jullie, en dan is de gemeente die het voorbeeld volgt, als het goed is, straks ook veilig. Veilig als de golven van het oordeel over de wereld komen. En dan mogen we verwachten dat de woorden van het koorhek bewaarheid worden. O Heer, doe ons dagelijks volherden, opdat deze gemeente moogt zalig werden. Amen. Ja, jongens en meisjes, nou hebben jullie een hele tijd stilgezeten en dan gaan we ook nog een stukje lezen, helemaal achterin de Bijbel, het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Want het is belangrijk dat we met elkaar horen wat er hier eigenlijk zo gaat gebeuren. Want deze twee mannen die gaan ja zeggen ergens op iets wat de Heere van hen vraagt, een opdracht. Want de Heere neemt vandaag deze twee vaders, want dat is ook een ambt, deze vaders opnieuw in zijn dienst om de gemeente te leiden. Niet alleen hun gezin, maar ook de gemeente. En we gaan luisteren naar een korte uitleg daarvan. En als zij hun ja-woord gegeven hebben, gemeente, dan zingen we hen staande toe, de morgenzang, vers 3 en 4. En we zingen het en toe, dus dat wil zeggen, we passen de tekst iets aan, niet dat wij ons ambt en plicht, o Heer, maar dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. En ook het vierde vers, zie op hen neder in gena. Dus na het jaarwoord van de morgenzang, vers 3 en 4, gewijzigd staande. Maar we gaan eerst lezen het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die benoemd zijn tot het ambt van ouderling en diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs, zelfs niemand iets tegen hen heeft ingebracht. Daarom zullen wij in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. En wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eerwaardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft, dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te makkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen samen met de diakenen een college. Een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doet de Heere Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente, in Matteüs 18. Hiermee wordt geenszins alleen allen bedoeld of ieder lid van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Het vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen, en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping, volgens de vastgestelde orde, in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. En ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. En dan gaat het over de kerkvoogden. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen. Opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Here in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze krankheden op zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. En die niet rusten zal totdat hij bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12 vers 8, waar de apostel, sprekende van deze dienst, zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, dan bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hierdoor wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers die hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd, dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunne kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen en ik verzoek u daarvoor van uw zitplaats op te staan. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u in uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? En belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop het antwoord van diaken Leen-Jan Bontebal? Ja. Wat is daarop het antwoord van ouderling Marinus Heuvelman? Ja. De Almachtige God en Vader geven u tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Ik wil ook nog kort het woord persoonlijk tot jullie richten. En allereerst dan Marinus. Een aantal maanden geleden hebben jullie je schip verkocht. Dat ging allemaal heel snel, vertelde je. Die scheepsmakelaar die was er zelf ook verbaasd over. En het vrije leven van de scheepvaart die lieten jullie achter je. En je bent nu aan de wal gebonden. Ineens is er ruimte voor wat nieuws en ja wat dan. En toen heeft de Heere gesproken. Ik roep je tot mijn dienst, tot het ambt. Maar die scheepvaart die zal altijd een bijzondere plaats in jullie leven houden. Je bent er samen met Alice ook opgegroeid. En Lucas en Manuel die zijn daar opgegroeid. En jullie zullen er ook nog wel geregeld naar terugverlangen, naar dat vrije leven. Kan ik me zo voorstellen. Dat schippersbloed, dat kruipt wat niet gaan kan, toch? Maar je hebt ook weer werk gevonden op een schip. En ik kwam er eigenlijk nadat ik de preek af had pas achter dat de tekst die nu aan de beurt was in de vervolgstof ook weer heel toepasselijk was. De Heere gebiedt jullie om in te schepen. Geestelijk inschepen. Zoals Petrus achter de viswetten vandaan geroepen is om visser van mensen te worden, zo ben je van je schip geroepen om geestelijk te gaan inschepen. En zoals in Noach's tijd in de ark alleen maar het leven te vinden was en je buiten de ark stierf, zo is in onze tijd alleen in Christus het leven te vinden en daarbuiten is er alleen maar verlorenheid. We wensen je er veel zegen in het mensen toebrengen naar Christus. En het helpen om hun plaats in te nemen in de gemeente. En zo de gemeente geestelijk te laten inschepen. En zich klaar te maken voor de dag dat Heer Jezus terugkomt. En ook Alice, je bent het gewend dat Marinus veel weg is. Maar dit is toch ook weer anders. Weg voor de gemeente is wat anders dan weg voor het werk. Ook als hij thuis nodig is, dan is hij er. Dat was al zo. En laat dat ook zo blijven. Dat je je eerste ambt niet vergeet. Ook naar de kinderen toe. En erop vertrouwend dat de Heere ook zorgt. Ja, en dan Leen-Jan. 2 jaar geleden was het bijna dat je leven ineens stilstond. Jullie leven stilstond. Else Marie was hoogzwanger. En jij was aan het werk in een hoogwerker. Ook hoogwerker op net zo'n koude dag als dat het nu is. Deze koude dagen zullen je misschien ook nog wel eens daaraan terug laten denken. Die hoogwerker begon om wat voor reden dan ook te wankelen en je viel van 14 meter hoogte. Maar Godzijdank is jouw leven gespaard. En is daarna het leven van Else Marie en van Ben gespaard. 3 levens gespaard in 1 dag, voor elkaar gespaard. Maar vandaag is ook gebleken dat je gespaard bent om hier vandaag je jawoord te mogen geven. En wie had dat kunnen denken? Het herstel ging niet zonder slag of stoot. En het was niet van meet af aan al duidelijk dat dat vanzelf zou gaan. En dat je alles weer kon doen wat je nu kan doen. Maar inmiddels werk je weer fulltime en mag je ook je gaven in het ambt gaan inzetten. En ik moest er zomaar aan denken, van 14 meter naar beneden gevallen. Zo hoog was de ark ook. Maar de Heere vraagt je niet om bovenop de ark te gaan werken, maar om bij de ingang. Om daar de handen en de voeten van de Heere Jezus te zijn. Want die ingang die wijst op de redding die er is bij de Heere Jezus. En die redding die deelt hij uit, ook in gaven die je mag geven. Die handen waren dienstbaar om uit te delen en die voeten van de Heer Jezus die gingen daarheen waar hij nodig was. En laat dat jouw ambtsbediening ook tekenen, daar zijn waar de nood is. En daar de handen uit de mouwen te doen namens je meester. Else Marie, je weet een beetje wat het is als er een ambtsdrager in huis is, want je vader was het ook. Is het ook, ik weet even niet meer precies, maar het maakt niet uit. En ook ambtsdrager op een eiland, een voormalig eiland, Urk. Maar nu je man ambtsdrager op dit eiland. Het zal wel anders zijn, want het is ook anders dan op Urk. De gemeente is heel anders. Maar het is dezelfde Heere, de God van Noach, die zorgt voor je man, voor jou en voor Ben en Luc. En we wensen jullie samen hierin ook Gods zegen toe. Ja, en dan wil ik eigenlijk onze broeder Jan Koornheef ook niet vergeten. Hij is vandaag niet in het ambt benoemd, want het is geen ambt wat u vervult. Maar ook al bent u niet tot het ambt geroepen, u heeft het wel als Gods roeping ervaren om kerkvoogd te worden. En we zijn dankbaar dat u die beroeping aanvaard heeft. U hebt in uw vorige gemeente gezien wat er gebeurt als we slingers in de ark gaan hangen. Als de ouderwetse bijbelse woordverkondiging niet meer de kern is, maar moderne methodes ingevoerd worden. En je zou verwachten, dat trekt een hoop mensen aan, dat geeft groei en op korte termijn is dat vaak ook zo, maar op de lange termijn werkt het averechts. En dan geeft het krimp. Want wat voor de een niet modern genoeg is, is voor de ander veel te modern. En mensen vervreemden zich van de gemeente. En bovendien, de wereld is altijd moderner dan de kerk. Maar wat de wereld niet beter kan dan de kerk, en dat moeten we met elkaar heel goed onthouden, gemeente, dat is Gods woord verkondigen. Dat is wat de kerk uniek maakt. Een open Bijbel, en vanuit een open Bijbel komt altijd weer een actuele boodschap. En als kerkvoogd mag u samen met de andere broeders aan de slag om die Bijbelse en actuele boodschap mogelijk te laten blijven hier in Appenbroek. En daar komen ook wel wat uitdagingen bij kijken. De verwarming onder andere. 2000 vierkante meter lucht is moeilijk te verwarmen. Maar ook in alles geldt, als u de focus juist houdt, dat de woordverkondiging moet doorgaan, dat is de opdracht, dan werkt de Heere mee. Veel zegen in uw bediening en ook persoonlijk samen met uw vrouw. dat de gemeente, dat jullie de gemeente tot zegen mogen zijn en dat de gemeente jullie tot zegen zal zijn. Ja, gemeente, en dan mogen we zo drie broeders in ons midden ontvangen vanmorgen, waar we lang voor gebeden en lang verwacht hebben. Twee daarvan zijn jong en moeten nog veel leren. En ik zou willen zeggen, dat is maar goed ook. Want mensen die het allemaal wel weten, die kan de Heere maar moeilijk gebruiken. Je kan beter een hoop moeten leren dan een hoop moeten afleren. Ontvang ze in uw midden als vertegenwoordigers van Christus zelf. Dat is wat ambtsdragers zijn, dat ze hun werk niet namens zichzelf, maar namens Christus bij u verrichten. Dat legt op hen een zware verantwoordelijkheid, maar ook op ons als gemeente. Om ze te ontvangen zoals je de Heer Jezus zou ontvangen. En daarin hebben we de tijdgeest enorm tegen. Want iedereen die in een leidinggevende positie staat, iedere gezagsdrager staat per definitie onder een vergrootglas. Wordt onder een vergrootglas gelegd en worden kritisch bejegend. Dan zeggen we, ze moeten eerst het respect maar verdienen. En ze kunnen het ook zomaar kwijtraken. De Bijbel leert het anders. Neem hen aan zoals u Christus aanneemt. En ondanks dat de broeders nog jong zijn en zeker niet perfect, zijn ze vandaag door niemand minder dan de Heere in dienst genomen. En Paulus zegt tegen Timotheus dan ook, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Dat wil zeggen, geef ze uw vertrouwen en spreek uw vertrouwen uit. Dat hebben ze nodig en bemoedig ze en bid voor hen en hun gezinnen. Want het ambt is mooi, maar het kost ook veel. Niet alleen van de ambtsdrager zelf, maar ook van zijn gezin. Als we met elkaar die houding hebben, dan zijn we met elkaar gezegend. Als ambtsdragers met de gemeente en als gemeente met onze ambtsdragers. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk naast degenen die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderling kerkvoogden en de kerkvoogden ook trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, samen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van hun ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten, en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 75, vers 6. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. 75, vers 6. Gemeente, zoals gezegd, kunt u straks de broeders met hun vrouwen God zegen wensen. Geef nadat de kerkenraad naar buiten gelopen is, de vrouwen even de gelegenheid om achter ons aan te lopen. En daarna kunt u zelf ook aansluiten, zodat ook dat in goede orde verloopt. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen in uw ambt, zijn met u allen in de gemeente. Amen.